Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere week bezoek ik, Luc de Groen, een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn heel erg benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dit weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, een rating of een review achter te laten in iTunes, of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Ik zit hier in de Time Window Headquarters samen met dramaturg Anne van der Wetering en heb net gekeken naar Een Requiem voor een Requiem van Hobbyclub Kewald. Goed, daar gaan we dan. Wat even goed is om mee te beginnen is, wij spreken dit na en jij bent ook onderdeel van Club Kewald als dramaturg en ook bij deze voorstelling heb je ook meegewerkt. En Een Requiem voor een Requiem is een bijzondere voorstelling, daar gaan we het zo meteen helemaal over hebben. Maar ook een voorstelling die ons heel geschikt leek om met jou over te praten, ondanks dat je er dus ook aan hebt meegewerkt. Maar om het dus ook juist meer als om te bespreken waar het vandaan komt, omdat het niet een gewone voorstelling is. En vooral te bespreken waarom het is gemaakt, wat de noodzaak erachter is en hoe we dit moeten lezen ook. En op wat voor manier dat het lezen recht doet aan het werk.
Ja, dat lijkt me goed. Dat lijkt me leuk.
Vet. Ja, dit even als preemptive
ondanks
introductie.
Dat ik heb meegewerkt, was mijn lievelingsstukje van wat je zei.
Nou ja, maar dat is natuurlijk, dat is wel, Het is niet vanzelfsprekend dat je dat dat mag echt niet. Maar goed, Een Requiem voor een Requiem is een voorstelling die niet is gemaakt.
Nou ja, Een Requiem voor een Requiem is wel gemaakt, maar het requiem wat er eerst zou komen is niet gemaakt. Dus het is een afscheid van een voorstelling die niet gemaakt kon worden. En daar hebben we naar gekeken.
Nou, eigenlijk de afscheidsdienst of de...
Ja, het is een soort gedenkdienst.
Aan de voor de voorstelling een Millennial Requiem voor de Double Helix.
Correct.
Wat is een Double Helix?
De DNA-streng is dat. Dubbele helix.
Kijk. Oh, dat wist ik helemaal niet.
Ja, doet er ook niet toe, want het wordt toch nooit gemaakt. Dus.
Ja, precies. Want dit is dat was een voorstelling geweest waar Club Kewald geld voor heeft gevraagd. Wat nodig is om het te maken. Bij het Fonds Podiumkunsten, onder andere. En dat heeft ze niet gekregen. En in deze voorstelling, in deze afscheidsdienst, had ik het gevoel dat we worden meegenomen in alles wat erbij komt kijken om een subsidie niet te krijgen.
Nou ja, gewoon inderdaad wat er op emotioneel niveau eigenlijk dan gebeurt. Nou ja, dat is niet altijd denk ik het geval, maar wel gebeurde bij Club Kewald. Ja, die zeg maar denk ik na 2 jaar echt veel maken tot stilstand kwamen doordat een plan niet door kon gaan. Dus een volgende stap kon niet gemaakt worden en dat had als consequentie dat het eigenlijk volledig stil viel. En toen hebben we besloten om toch iets te maken, maar gewoon in een... Omdat we het gevoel hadden dat we wel iets moesten doen met een soort wat er dan gebeurt met dat verlies. En dat hebben we gedaan door eigenlijk als hobbyclub op woensdagavonden te gaan repeteren. Ook omdat we vergaderen best wel veel. Of ja, we komen gewoon 1 keer in de week bij elkaar en dan gaan we zitten praten aan de tafel. Dat is best wel saai, soms. Wat een club ook vooral deelt, is samen dingen maken. En we hadden heel erg het idee dat we dat wel op een manier moesten blijven doen. Omdat je anders alleen maar zit te vergaderen. Dan ben je een bedrijfje.
Nou ja, en dat wat ik heel mooi in de voorstelling, of eigenlijk aan het idee van de voorstelling, maar dat kwam ook, is dat het heel erg zichtbaar maakt. Dat wat normaal soort per definitie onzichtbaar is. Een voorstelling die niet gemaakt kan worden, of een groep die niet, toch ook in het theatersysteem dat we in Nederland hebben, de groep die geen succes heeft, is door zijn gebrek aan succes onzichtbaar. En dit was op een bepaalde manier het zichtbaar maken van die onzichtbaarheid. Of het zichtbaar maken van het verlies aan ook alles wat daarbij komt kijken. En het is misschien leuk om even doorheen te praten wat er dan allemaal werkelijk wat allemaal doorheen is gegaan. Omdat het, ik bedoel, het is in die zin denk ik ook echt een statement over onzichtbaarheid. Of over falen of over er niet mogen zijn.
Ja, over verlies denk ik. En als je iets verliest, dan wordt het onzichtbaar. Want dan is het er niet meer. En daar hoort een verwerkingsproces bij. Het is best wel, denk ik, gewoon een rouwproces.
Ja, zeker. Maar ik vond het ook heel erg over verliezen.
Mm-hmm.
Zeg maar niet alleen over een soort rouw. Het ging voor mij ook wel meer ook nog richting het niet winnen of het niet redden.
Ja, zeker. 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 Dat denk ik ook. Ook de stilstand die gewoon bij burn-out bijvoorbeeld hoort, volgens mij.
Ja. Wat ook een totale onzichtbaarheid is. Wat ook juist het verlies van het zelf, zeg maar. Ook van de eigenlijk wat je zegt. Dat je op een gegeven moment dan alleen nog maar zit te vergaderen. Kan ik me heel goed voorstellen. Is ook dat je, ja, maar wat ben je dan? Als je geen voorstelling maakt als groep, als muziektheatercollectief,
ja.
Club Gewalt. Wat ben je dan als je geen voorstelling mag maken?
Ja.
En dat wordt ook benoemd in de voorstelling. Al dit soort angsten, gevoelens, vragen die het oproept. We beginnen nou ook met eigenlijk het voorlezen van de brief van het Fonds Podiumkunsten met bijbehorend de beoordelingscriteria. En er is op 3 of 4 onderdelen getoetst. Artistieke kwaliteit, ondernemerschap, belang.
Bijdrage aan de pluriformiteit van het theaterlandschap in Nederland. Van het podiumkunstenlandschap in Nederland, denk ik.
En spreiding.
En spreiding, geografische spreiding.
En vooral en het advies was gehonoreerd, maar onder de zaaglijn.
Ja, dus er worden volgens mij 3 categorieën zijn er. A is dan supergoed, je krijgt sowieso geld. B is indien de middelen toelaten. Dus echt een soort een zesje krijg je dan. En dan heb je nog, denk ik, C. En dat is, nee, dit gaan we absoluut niet doen.
En hoewel het dus in B zat en het advies eigenlijk is, ja, dit lijkt ons tof. Klinkt uit wat er dan volgens is geschreven ook wel een negatieve ondertoon.
Ja, dat vond ik. Die is echt een voldoende soort. Maar het kan nog veel beter.
Ja.
Ja, het was ook in een ronde dat er voor 3 miljoen was aangevraagd op een pot van 700.000 euro. Ja, dus dan val je nogal snel onder die zaaglijn.
Maar het pijnlijkste was nog wel, of vond ik, de pluriformiteit, bijdrage aan de pluriformiteit binnen het veld. Ja. Daar werd namelijk beoordeeld dat Club Gewalt muziektheater maakt met popmuziek. En er is al muziektheater met popmuziek.
Ja, die is inderdaad echt.
Dus bedankt voor de moeite.
Ja, nee, zeker. Dat is, maar dat is enorm pijnlijk. Dat is bijna hilarisch ook. Dat je denkt, hier kunnen we niet tegenop.
Nee, precies. Maar dit wordt ook een leuk gesprek. Ja. Jij hebt een tekstvoorstelling met acteurs.
Helaas, die zijn er al.
Acteurs hebben we al gezien dit jaar. Waardoor de bijdrage neutraal was.
Ja.
En waarmee ook, en dat is het pijnlijke eraan, dat meteen dus ook alle eigenheid of alle uniciteit die in een voorstelling zou kunnen zitten, wordt teruggebracht tot.
Het bestaat al.
Het bestaat al. Er is al popmuziek gebruikt in de Nederlandse podia. En alle popmuziek is popmuziek. Dus dat boxje hebben we al een keer aangekruist.
Ja, totaal. Ik geloof ik geloof wel dat je daar dus bijna nooit op scoort op pluriformiteit, inderdaad, omdat alles al gedaan is. No shit, Sherlock. Maar dat je volgens mij hedendaags gecomponeerd, dan krijg je wel punten.
Ja, maar het bizarre is vooral een soort de toon of zo van het reduceren en het.
Ja, en ik dat klopt. Dat vind ik ook. En dat vind ik ook wat. Dat zag ik gisteren of zo, dat ik zo naar de voorstelling keek en dat je zo dat plan is ook fysiek aanwezig op het toneel. Dus dat is geprint en dat staat en dat is heel omvangrijk natuurlijk. Want die plannen, dat zijn, ja, je moet echt boekwerk afleveren. Maar dat je ook inderdaad de absurditeit van die woorden of zo die dan op zijn papier staat ook afzet tegenover muziek. Dat vind ik, en dat hoor je gewoon heel erg bij dat pluriform neutraal. Dat je denkt, ja, muziek bestaat al. Ja, popmuziek bestaat al, ja.
Sterker nog, jullie werken met bestaande muziek.
Ja, maar altijd werk je met dingen die al bestaan. En toch, je kan niet iets nieuws doen. Dat slaat nergens op. Wat.
Ja, en vervolgens zien we eigenlijk leden van de club. Club Gewalt zien we grafredenen houden.
Ja.
En daarin zat voor mij ook eigenlijk het duidelijkste statement van de voorstelling, namelijk door welke emoties, welke gevoelens, welke dingen ga je heen? En dat begint met, hoe ik het heb gelezen dan, hè? Dat begint met existentiële twijfel. Mag ik wel bestaan? Heb ik wel bestaansrecht in deze sector? Zijn we niet eigenlijk muzikanten? Zijn we niet te veel muzikanten? Kunnen we wel theater maken? Mogen we wel theater maken? Mogen we wel acteren? En wat ik zelf een heel ontroerend idee vond, is toen Sanna, de schrijfster van het plan, eigenlijk vertelde hoe schuldig ze zich daarover voelde. En dat kon ik me zo goed voorstellen op dat moment. Jouw plan, jij bent degene die het hebt geschreven, je kunt het moeilijk mooier maken dan het is, is afgekeurd. En daarmee heb je toch je hele groep op een manier ook in gevaar gebracht. Of, nog los, dat is uiteraard niet zo, maar ik snapte heel goed, het was een heel gevoelsmatig moment over wat zo'n verlies ook met je doet.
Zeker, en ik denk ook dat het inderdaad, ook omdat we zo gewend zijn het zo persoonlijk te maken. Dat gebeurt. Dat je gewoon als individu slaagt of faalt. En wat ik ook wel, want ik weet niet of ze dat vanavond ook zei, maar dat soort zegt soms ook, ja, zij zouden dat allemaal nooit toegeven dat mijn schuld is. Maar en in wezen is ook denk ik wel zo'n groep echt best wel chill op zo'n moment. Want je deelt het dan dus wel op een zekere manier. En ook al voel je je natuurlijk wel ook heel schuldig, maar dat delen van zoiets is wel, denk ik, in het herstellen ervan super wezenlijk dat kan.
Ja, maar ik snapte het zo ook in de zin, ik snapte dat schuldgevoel zo in de zin dat succes en dus ook falen je verantwoordelijkheid is. En dat het niet toegewezen krijgen van subsidie dus, het falen, dat is hoe wij falen kunnen meten. Mocht je die voorstelling maken of niet. En ja, dat is dus, dan heb je het niet goed genoeg gedaan.
Geld is bestaansrecht.
En dat is natuurlijk in een sector waar alles zo afhankelijk is van subsidieaanvragen. Ja, dat vond ik een mooi, dat raakte me heel erg. Hoe dat schuldgevoel ook gaat over de noodzaak tot succes. En soort ook de winnaarsmentaliteit. Nou, de winnaarssamenleving. En dan in de kunst in het bijzonder. Ja. En dan wat ook qua vorm van deze voorstelling heel belangrijk is, denk ik, is dat er een aantal keer delen worden gezongen uit een requiem. Het requiem van
Thomas Louis de Victoria, een Spanjaard uit 1603. En wat in de vorm, wat ik, het is echt liedje, tekstje. Daar ben ik zelf enorm fan van. Omdat het ook
Praatje, liedje.
Precies, omdat het dus niet de vorm is die Club Gewalt normaal heeft, zeg maar. Die daarin normaal is dat echt een geheel, zeg maar, muziek en tekst en beeld. En hierin zie je ook echt dat er niet is nu. Dat er nu een hele saaie, rechte vorm is waarin er verteld wordt. Dat wil ik even zeggen. Wat wilde jij over die vorm zeggen? Want nou, ik begon te praten.
Ja, dat ik vond het heel opvallend. Ik vond het best een leuke voorstelling.
Ja, ja.
Echt best wel heel erg. Ik vond het echt een mooie voorstelling. En inderdaad, ik kan me heel erg voorstellen dat het een beetje rechter toe en rechter aan is dan normaal. Maar het had een heel duidelijke urgentie. En is het niet gevaarlijk om deze statement te maken? Namelijk, Club Gewalt kan het blijkbaar ook prima op woensdagavonden.
Ja, ja, nee, dat zonder geld. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Maar ja, dat is dus niet. Want zeg maar, iedereen is wel, zeg maar, er zitten maar 5 mensen op het podium bijvoorbeeld. Terwijl dat zouden er 7 moeten zijn. Dus echt wel een wezenlijk deel letterlijk niet zichtbaar op het podium. Zeg maar, als je het in die
ja, ja, maar leest. Dus ook bijvoorbeeld in de ergens op het midden wordt er een moment waarop wordt gezegd, we gaan nu geld ophalen. Want het kostte toch geld om hier de lampen te vervangen, zodat we deze avond aan jullie konden tonen. Maar er wordt heel expliciet voor mijn gevoel geen loon genoemd. Er wordt niet genoemd, want wij houden er zelf nu, wij hebben als Club Gewalt zijnde, we hebben het in een hobby. Snap je? Van de kostenposten worden niet de
mensen genoemd. Nee. Ja, omdat we ook, zeg maar, we krijgen allemaal wel iets hoor. Maar ja, de meeste is ook gewoon gegaan naar, we hebben die ruimte, die huren we. Dat kunnen we nu doen. Het is zo nodig blijkbaar om zo'n statement te maken, dat het meteen ook dan een statement is en dus een soort van succes wordt. Dat is super ingewikkeld inderdaad. En het is ook heel fijn, want je wil ook dat mensen komen kijken en je wil het ook niet voor een lege zaal doen. En dat is helemaal niet beter als er geen mensen zijn. Maar ja, je kan natuurlijk zeggen, ja, neem allemaal gewoon een andere baan en ga lekker hobbyen, want dat gaat prima.
Nou ja, of, en ook een soort van, het levert dus niet een vervelende voorstelling op. Het is zo'n onmogelijk dilemma ook. Want hoe, ja.
Ja, ja.
Want hoe, ja, ook nu ik het zeg, denk ik, ja, maar wat moet je dan?
Mm-hmm.
Had je dan een slechte voorstelling moeten maken? Wat je dan, iets, ja. Gewoon een soort, dat één iemand dat ding had neergezet, iedereen 10 euro laten betalen en dan weglopen en een uur later dat ding weer in de versnipperaar doen. Want wat er heel mooi hieraan is, is dat het wel heel zichtbaar maakt wat anders onzichtbaar is. Maar dat is ook zo'n universele, mooie kunststatement die ook verder gaat dan alleen maar het verlies van Club Gewalt van deze voorstelling, maar ook een soort algemener kunstwerk over verlies of over falen of over niet mee mogen doen is.
Hmm.
Dat je bijna retroactief nog subsidie ervoor zou moeten krijgen.
Ja, gisteren zat ik te denken, shit, ik had misschien inderdaad een achteraf subsidieaanvraag moeten doen. Zo van, ja, we hebben dit gemaakt en het is eigenlijk best wel goed geworden en we willen het eigenlijk nog wel een paar keer spelen.
Nou ja, ook heb je niet subsidie om dit soort kunst te maken?
Om verlieskunst, die dingen die niet lukken. Huh?
Nou ja, god, nee, meer. Hier, kunst is er toch ook voor om dit mogelijk te maken. Subsidie is er voor om dit mogelijk te maken.
Ja, 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 niet dus. Of snap ik je niet?
Ja, nee, ik denk het wel. Ik denk dat het was net niet echt een vraag, meer een soort
overpeinzing.
Overpeinzing richting fondsen, denk ik.
Ja, ja, ja. Ja, maar ik vind het inderdaad ook, misschien ik hoop, want in het begin wordt het ook een soort heel klein gemaakt, soort van, we hebben geen subsidie. En dan wordt er heel zielig over gedaan, ook een beetje of zo. Het is wel echt, maar je denkt, tenminste, ik denk ook na een paar keer dat horen, dan denk ik ook, ja, maar ja, er zijn wel echt ergere dingen dan dat jij geen subsidie krijgt. Maar het wordt even zo heel klein, het is niet de hele tijd dat het alleen, je kunt het wel degelijk denk ik ook lezen als inderdaad dat het over iets groots gaat, waar volgens mij de hele publieke sector mee te maken heeft, dat alles gemeten wordt en alles.
En ik vind het helemaal niet klein.
Nee, dat vind ik ook niet over de hele voorstelling, maar zeg maar ik heb wel eens dat ik naar die tekst luister en dat ik het echt niet trek. Omdat ik echt denk, oh, maar het is echt zo gênant.
Nee, maar en wat ik er heel goed aan vind, is juist het dat ik dan denk, ja, op het moment dat ik dat denk, kan ik meteen mezelf betrappen met, ja, maar van die 3 miljoen die is aangevraagd, heeft 2,3 miljoen deze boodschap gekregen. Het is niet alsof soort van driekwart van de sector het wel krijgt en 1/10 dit advies krijgt. Alsof dit een uitzondering is.
Nee, maar precies. Maar ik bedoel meer van inderdaad de sector. Who gives a shit about the sector? Ik bedoel, er zijn toch heel veel mensen die de hele tijd dingen proberen die niet lukken. Zeg maar, dat bedoel ik meer in die zin.
Nee, maar precies.
Ja, ja.
Precies dat. Precies dat maakt het toch een veel grotere...
Ja, ja, dus, ja, ja, nee, we zijn het daar ook zeker over eens.
Wat zo mooi is, is dat het wel specifiek blijft. Het is niet een algemene statement over... Het is een statement over iets wat jullie echt heeft aangegrepen. En wat ook echte impact op je leven maakt. Dus in die zin kan ik het heel makkelijk vergelijken met een verpleger die hoort dat het ziekenhuis dichtgaat. Of die, die zijn beroep niet op dezelfde manier mag uitoefenen. Of die niet is aangenomen voor een opleiding of wat dan ook.
Mm.
Alle afwijzingsbrieven hebben deze toon. En het is altijd deze manier kut. Het is zowel heel universeel als heel specifiek.
Ja, ik vind het ook zo goed dat je zo in die brief ook meteen... De slechte boodschap komt meteen. Wat zo regel nummer 1 van slechte boodschappen brengen is... meteen het nieuws. Dat vind ik ook zo heerlijk aan die brief. Dat je dat weet en dat dat dus ook zo is.
Ja.
Echt een slecht nieuwsbericht en dan is er over nagedacht hoe je dat goed moet doen.
Maar ook dat er zo... Dat het best wel positief was... Maar toch genoeg slechte punten moet geven om je op een lage prioriteit te kunnen zetten.
Ja, zeker. Ja.
Wat gewoon een hele rare... En dat is volgens mij ook het universele eraan. De manier van omgaan met een nee is op een of andere manier... Een afwijsbrief is volgens mij of je het nou krijgt van ergens waar je wil gaan studeren... of ergens waar je wil gaan werken... of ergens waar je een voorstelling wil maken... of ergens waar je subsidie wil aanvragen... Het maakt niet uit, het is altijd deze toon.
Ja.
En het kan ook niet goed, je kan het ook niet goed doen als afwijzer. Maar het is precies het effect wat die woorden die niks betekenen... en die daarmee ook alles kapot kunnen maken, in een heel reële zin.
Ja.
Wat ik ook het nog wel over wil hebben, is het einde. Namelijk eigenlijk na de laatste requiem deel... lijkt er nog een grafrede van Sanna aan te komen. Maar dan verstilt het. En dan?
En dan? Ja. Wat wil je, een antwoord?
Kun je het eens beschrijven?
Dan verandert het licht. Wat voorheen TL-licht was, worden 5 beamers. En die laten allemaal vrij random materiaal van internet zien. Het internet. Sanna blijft nog even staan en dan komen ze allemaal één voor één op in gekke pakken. En dan proberen ze door de ruimte te lopen. Dat is eigenlijk wat gebeurt. En je hoort en de muziek verandert. Dus het wordt waar het de hele tijd koorstukken zijn geweest die ze zelf zongen, wordt er nu een track aangezet. Nee, er wordt 1 keer eerder een track aangezet bij het stuk van Amir. Maar...
En wat... Als jij het ziet, waar gaat dit voor jou over? Of wat?
Ja, het gaat over verschillende dingen. Ik zie ook altijd gewoon iets anders, denk ik. Maar het wordt volgens mij opengetrokken, dus het is niet... je ziet de wereld. Dat zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen... je ziet... In tegenstelling tot wat je eerder ziet, is zeg maar liedje, tekstje, zie je iets gebeuren waarin dat door elkaar gaat lopen. Dus de muziek en de beelden en de performers worden veel meer een geheel, denk ik. Of die gaan een beetje in elkaar. En, maar je kan het ook lezen als dit is wat we hadden willen maken, bijvoorbeeld.
Ja, ik las het als alles wat er nog uit moest.
Ja, ja, ja.
Een beetje zo de...
Er was ook iemand die zei...
creatieve ontstopping.
Ja, er was iemand die zei... Ja, ik vond dat niet per se nodig. Maar ik zag dat jullie dat gewoon heel graag wilden doen. Dus ik vond dat helemaal goed.
Maar ik snapte dat ook in de context van afscheid nemen van zo'n plan. Om nog soort... Ook alles wat je opbouwt... Gewoon aan energie, aan creatieve fantasie... Over wat die voorstelling zou kunnen worden. Dat er... En dat was echt zo... Super ongearticuleerd. Het was super onduidelijk waar het over ging. Of wat het moest zijn. Of wat al die beelden van het internet waren ook...
Je waren echt best wel random.
Ja, en zo ervaarde ik ze ook.
Ja.
Je probeert er de hele tijd een lijn in te ontdekken.
Nee, die is ook echt niet.
Dat is absoluut te vergeefs. En dan heb je echt het gevoel...
Just like life.
En dan heb je echt het gevoel dat de clubleden die meededen aan deze voorstelling... inderdaad soort de nog even iets uit moesten gooien of zo. Of, ja. En misschien ook zelfs... Maar, en dat is... Vond ik ook me op een gegeven moment toch willen bewijzen dat ze het wel kunnen.
Ja, 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 ja. Ja, het is dus... Ja, ja, want Robert heeft die track gemaakt. En het is dus een oefentape van een van de koorzangers. Anne Linde had dan voor Robert zijn noten ingezongen... zodat hij het kon gaan oefenen thuis. Maar toen had hij thuis geen zin om het te gaan oefenen. En toen is hij gewoon gaan kloten met die oefentape. En toen heeft hij deze track van 13 minuten gemaakt. Dus dat is helemaal goed wat je zegt. Ja, dus ook inderdaad gewoon iets moeten en je vervelen... en dan dit gaan maken, want ik vind het wel een vette track. Wat ik net nog wilde zeggen... was toen we het hadden over... ja, moet je het dan in, zeg maar, in het vorige onderwerp... dat Jette van hier Tuinwindow, die zei ook... ja, heb je niet de verantwoordelijkheid om het nog meer te gaan spelen... Omdat inderdaad, om precies wat jij zegt ook, soort van, het gaat niet alleen maar over kunst en geen subsidie krijgt. Het gaat over iets vrij wezenlijks in hoe de wereld op dit moment gestructureerd is. En nou ja, die gedachte heeft me wel in ieder geval dit weekend nog bezig gehouden. Een soort van, oh ja, dat is wel echt een goede vraag. En weet ik nog niet wat ik daarmee moet. Maar dat is wel, ja... En volgens mij zijn we er zelf nu al klaar mee. En hebben we ook zoiets, oké, nou, nu zijn we klaar genoeg met dit verdrietige gedoe.
Ja, ik zou het nog wel retroactieve subsidie gunnen. En dat een fonds dan over zijn eigen schaduw kan stappen. En kan zeggen, ja, maar je hebt nu iets gedaan wat een wezenlijke bijdrage is. En... Het is helemaal niet raar om dit met subsidie verder te spelen.
Het zou wel chill zijn om nog wat mensen wat beter te kunnen betalen. Die we echt dingen voor heel weinig geld hebben gevraagd.
Nou ja, en dat is soort van... Dat is nou ook... Je zou best kunnen zeggen... Er is best een case te maken, zeg maar, voor... Je bent onderbetaald, maar hebt... Als stel dat je het vergelijkt met een ICT-startup... Waar ook best vaak mensen onderbetaald krijgen. Maar dat is dan wel op de belofte als het zo meteen lukt... Als het is gelukt, dan krijg je er wel voor betaald.
Hmm.
En dan gaan we met z'n allen wel, omdat het gewoon dan iets heeft toegevoegd. En daar komt dan ook iets uit.
Hmm.
Bij jullie, je hebt nu iets toegevoegd, er komt nu iets uit. Dat is geen geld, maar dat is wel een soort kunst en de waarde daarvan.
Ja, 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 ja.
Ik zou alle fondsen willen oproepen om daar eens over na te denken. Of je niet retroactief nog iets voor Club Gewalt kunt betekenen.
Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek... door dramaturg Nuno Blijboom en de Critici Tafel, gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met theaterkrant.nl en Theatermaker. Bijzondere dank deze week aan Simon van den Berg, Nuno Blijboom, Hans Smit en in het bijzonder Anne van de Wetering. Als je ons wilt helpen, kun je een rating of een review achterlaten in iTunes, waardoor meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Laat ons ook weten wat je van deze podcast vindt door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl.